Judea, Samaria en Oost-Jeruzalem. Deze gebieden zijn de inzet van een advies dat het internationaal gerechtshof gaat uitbrengen in de komende tijd. Want wie heeft de wettelijke bevoegdheid om te regeren over deze gebieden? Dat willen de Verenigde Naties weten en ze hebben daarom dus het gerechtshof al in 2022 om een advies gevraagd. Want veel landen willen Jeruzalem verdelen en willen dat Oost-Jeruzalem de hoofdstad wordt van een Palestijnse staat. Wat zijn de gevolgen van zo'n eventuele uitspraak? Wat betekent het voor Israël en wat betekent het voor de wereld vanuit Bijbels perspectief? Bij mij aan tafel Jack van der Tang, die een tweedaagse conferentie organiseert over dit onderwerp begin juli. En ook Frank van Oort, directeur van Christen voor Israël. Beiden van harte welkom.
Dankjewel.
We beginnen deze uitzending altijd kort met even kijken wat is er de afgelopen dagen gebeurd in het nieuws. En een aantal dingen zijn ons opgevallen. Het is onder andere een nieuwsbericht van een fysiotherapeut die werkte voor Artsen zonder Grenzen, Fadi al-Wadia, die om het leven is gekomen bij een Israëlische aanval in Gaza. En er werd gelijk gereageerd vanuit Artsen zonder Grenzen vol verontwaardiging. Alleen het Israëlische leger heeft achteraf gezegd dat hij een raketspecialist was van islamitische jihad. Dus van een beetje de concurrent van Hamas in Gaza. Wat zegt dat, Frank?
Ja, het geeft aan hoe complex het is. Hè. We hebben natuurlijk met de UNRWA-scholen al heel veel gehad. Hè, dat zelfs het hoofd van die UNRWA-scholen, dat die een Hamas erkend Hamas-medewerker is. En dat zien we nu dus ook weer. Hamas is echt in alle lagen van de bevolking geïnfiltreerd en heeft aanhangers. En ze hebben juist op belangrijke posities ook Hamas'ers gezet. Dus dat vind ik een heel aannemelijk verhaal.
Ja.
Maar ik snap de boosheid bij Artsen zonder Grenzen. Maar ja, controleer je eigen personeel, zou ik zeggen.
Ja, ja. Nou ja, we zagen het ook al toen bij de bevrijding, hè, van die vier gijzelaars. Ja. Dat een aantal van die gijzelaars in een appartement waren, ook van een arts in Gaza. Dus dat zegt ook dat het echt helemaal vervlochten is.
Je ziet eigenlijk dat het de publiciteit heel erg belangrijk is.
Ja.
En dat ze alles doen. Het grote probleem is, wie geloof je?
Ja.
En het lijkt wel, al heb je de bewijzen op tafel dat het niet klopt, dan geloven ze je nog niet. Dus het is soms moeilijk om het uit te leggen.
Mm-hmm.
Dat het gewoon één grote corrupte en allemaal strijders zijn. Dat is gewoon het grote probleem.
Ja, ja, natuurlijk niet allemaal, maar heel veel. En het is niet bekend wie wel en wie niet. Ja. En dat maakt het zo moeilijk.
Ja.
Hè? Nu, ander nieuwsbericht wat ons ook is opgevallen is dat twee hoge functionarissen van de Verenigde Naties hebben gewaarschuwd dat zij de hulpoperaties in Gaza gaan opschorten. Tenzij dat Israël zorgt dat de hulpverleners beter beschermd gaan worden in Gaza. Omdat het daar heel gevaarlijk is voor hen om hun werk te doen. Wat vind jij, Jack? Is het vooral Israël die hierin verantwoordelijk is voor die veiligheid van de mensen daar?
Ik denk dat we langzaam echt wel weten dat Hamas juist gaat zitten waar mensen geconcentreerd zijn en dat er van alles gebeurt. Maar ook nu is het weer allemaal politiek. Is het allemaal weer Israël?
Ja.
Is het allemaal weer wat er gebeurt? En wat mij verrast is dat, en ik denk jullie ook wel, hoeveel videoboodschappen wij krijgen uit gedeeltes van Gaza, waar markten zijn met eten, waar genoeg eten is. Maar dat we alleen maar de beelden krijgen waar een voedselbank is en al dat soort zaken.
Dus je zegt, we zien maar een deel van de realiteit.
Ja, we worden heel bewust, wordt er een deel getoond in de wereld, wat gewoon in mijn ogen echt zeer, zeer eenzijdig is.
Ja. Ja, een laatste nieuwsbericht, en dat is gisteren volop in het nieuws geweest, dat is dat de dienstplicht in Israël nu ook is ingevoerd voor orthodoxe Joden.
Ja.
Dat er dus geen uitzonderingspositie meer is voor hen, wat voorheen altijd zo was. Het Israëlisch Hoge Rechtshof, die heeft dat unaniem besloten. Nu heeft de voorzitter van de ultra-orthodoxe coalitie een uitspraak gedaan die ik even voorlees. Dan mag jij er zo op reageren, Frank. Hij zegt dit. Het Joodse volk overleefde vervolgingen, pogroms en oorlogen alleen dankzij het behoud van hun uniciteit, de Torah en de geboden. Dit is ons geheime wapen tegen alle vijanden, zoals beloofd door de schepper van het universum. Dat zei hij. En de yeshiva-studenten, dus die studenten op de Joodse scholen, die omschreven hij als diegenen die onze speciale macht behouden en wonderen teweegbrengen in de militaire campagne. Begrijp je deze reactie vanuit de orthodoxe?
Ja, weet je, daarom zitten die jongeren ook allemaal op die yeshiva's. Omdat ze beseffen dat het gaat om God en om zijn woord. Dus dat is de mooie kant ervan. Aan de andere kant denk ik altijd aan de tijd van de terugkeer uit Babel, waar Ezra en Nehemia op een gegeven moment gelijktijdig waren. En Ezra die er voor de Torah was, maar die Nehemia met de praktijk. En dus je moet inderdaad die afweging maken. En ik denk dat de rechtbank hier ook zegt dat ze een afweging maken. Ja, dat de noodzaak nu ook groot is. Dus
ja,
dat er ook echt een groep is van die yeshiva-studenten die hier gehoor aan zal geven. Maar het is ook wel spannend om te zien wat er gaat gebeuren. Ja. Hoe gaat hierop gereageerd worden?
Ja, en ook 3000 mensen zijn gelijk al opgeroepen van die groep ultra-orthodoxe Joden. Is het een idee, Jack, dat ze misschien ook juist in het leger zo'n gebedsunit zouden?
Ik vind het echt geweldig dat dit gebeurt. Ik snap inderdaad, met Frank ben ik het ook mee eens. Ik snap het ook. Maar wat zo mooi is, als ze bevestigd worden, hoe zeg je dat zo mooi? Ja. Als soldaat, dan krijgen ze en een wapen en een tenag.
Ja.
En volgens mij was in de tijd van koning David, had je ook geen yeshiva's. Daar was ook iedereen aan het vechten. En als iedereen zo denkt, wie gaat er dan in het leger?
Ja. Ja.
Dus ik vind het...
Jij bent blij met de ontwikkeling.
Ja, ik ben er blij mee. Maar ik ben net als Frank zei, ik ben heel erg nieuwsgierig wat dit gaat opleveren in Israël met demonstraties of al dat soort dingen.
Ja, we gaan het hebben over ons thema van vandaag, Jack. Want jij organiseert een conferentie volgende week in Den Haag. Waar gaat die conferentie over? In de notendop.
In de notendop? Ten eerste in de notendop is dat ik het niet alleen organiseer, want Christen voor Israël en vele andere organisaties zijn erbij betrokken.
Dat is ook de reden dat Frank hier aan tafel zit.
Het is wat kort om te zeggen dat ik het organiseer. Maar de visie komt wel in zekere zin bij mij vandaan. Maar het gaat inderdaad over, zoals je dat zei in de aankondiging, dat er momenteel een vraag ligt bij het internationaal gerechtshof over wie heeft de eigendomsrechten van Oost-Jeruzalem, Judea en Samaria.
Ja, en dat is dus al iets wat al veel langer speelt. We hebben het in deze uitzendingen wel gehad over de genocidezaak die ook in het internationaal gerechtshof is. Je hebt het over het internationaal strafhof waar Netanyahu en nog een andere minister en ook drie Gazaanse leiders zijn aangeklaagd. Maar dit is weer iets heel anders, hè?
Ja, dit is een onderwerp wat onderbelicht is geworden door alles wat er speelt.
Vanwege de oorlog.
Vanwege de oorlog. Want toen ik hiermee bezig was, was er nog geen 7 oktober gebeurd.
Nee.
Maar dit is een vraag die dus al heel lang ligt. En eigenlijk is het zelfs een vraag die al jaren en jaren elke keer weer terugkomt. Over het verdelen van Jeruzalem. Maar nu is het in een fase terechtgekomen waarvan ik dacht in eerste instantie, ach, het is maar een opinie.
Ja.
En toen ik daarover ging praten, wat is nu precies wat er gebeurt? Welke stappen worden er gezet en wat zijn de gevolgen? En ik zat bij de ambassadeur en met de juridische adviseur van de Israëlische regering. En toen ik zei, ja, maar het is toch maar een opinie.
Even ter verduidelijking, want de VN heeft dus aan het gerechtshof gevraagd om een advisory opinion, zoals dat heet. Dus een soort van adviserende opinie. Maar ga verder, wat is die opinie dan?
En die opinie, die zeggen zij op dit moment, velen ook juridische adviseurs, van het momenteel is het internationaal gerechtshof en de hele sfeer in Den Haag is zeer antisemitisch en zeer anti-Israël. Zij verwachten dus dat de uitslag negatief wordt voor Israël.
Ja.
En toen ik zei en met anderen sprak van, joh, maar het is toch maar een opinie. In mijn kinderlijke eenvoud dacht ik dat echt. Ach, iedereen heeft een opinie.
Ja.
Toen hoorde ik, nee, dit is erger. En dit is misschien wel het ergste wat de staat Israël kan overkomen na de oprichting.
Waarom dan?
Nou, die vraag had ik ook, want ik was helemaal verbouwereerd. En toen hoorde ik, ja, dit gaat terug naar de Verenigde Naties. En we zien inmiddels een verandering in de houding bij de volkeren. En de volkeren gaan nu gaan reageren. Internationaal, in de wetgeving, in de stappen, in het reizen. Dat gaat hele grote consequenties hebben.
Ja.
En in zekere zin zie je nu al dat er dingen gebeuren dat er in de zogenaamde Westbank, Judea en Samaria, er steeds meer stappen worden gezet tegen settlers, tegen de mensen die in nederzettingen wonen.
Mm.
En hij zegt, dit heeft het ergste gevolg wat het dan is en hoe dat precies uitwerkt. Dat weet ik ook niet helemaal.
Nee.
Maar daar was ik wel echt over verbijsterd.
Ja, maar goed, en dan de stap naar, ik ga er een conferentie over organiseren. Waarom
nou,
dat dan?
Ik vroeg dus aan wat mensen, zou ik daarin iets kunnen betekenen? Kijk, ik ben geboren in Den Haag. Ik heb al meer gedaan in Den Haag. Ook met Andrew Tucker samen.
Mm-hmm. Een jurist die ook
regelmatig komt. En ik heb toen ook wat adviezen ingevraagd. Ook van hem, hoe zit het nu precies? En toen ben ik gaan bidden van, zou ik daar misschien iets in kunnen betekenen?
Hmm.
Maar om heel eerlijk te zijn, ik dacht van niet. Want dit gaat over de volkeren, dit gaat internationaal.
Dit is te groot.
Dit is veel te groot, ik ben maar een simpele in Den Haag, wat kan ik doen? En ik, mensen die mij kennen weten dat ik, zoals vanmorgen ook weer, lekker op het strand wandel om daar te bidden. En ik begon te bidden van, kan ik wat doen, Heere God? Mm. En toen kwam elke keer de gedachte over, op een dag, over, doe een soort gelijke rechtszaak. En terwijl ik daarover aan het bidden was, en toen zei ik, nou vader, en ik loop dan hardop te bidden op het strand, niemand hoort me toch, buiten de Heere God. En toen zei ik, dan moet u mij dat wel bevestigen uit de Bijbel. En ik was op dat moment in de kleine profeten aan het lezen. En die ochtend ging ik verder in Joël 3. Mm-hmm. En dat is vers 1 en 2. En daar ging het over een rechtszaak. En toen werd ik echt geëmotioneerd. Dat kan je toch niet verzinnen. Dat ik dat vandaag krijg en dat ik dat vandaag lees.
Ja.
Maar goed, wees voorzichtig. Wees nuchter, ben ik. Dus ik ben bij een aantal mensen te raden gegaan over het idee wat eruit kwam. En daar reageerde iedereen zo enthousiast op. Dat ik daarmee verder moest gaan.
Ja.
Frank kwam bij me langs.
Ja.
En ik deelde het en die zei, daar moet je mee verder gaan en ik doe mee. En toen werd ik heel erg nerveus.
Ja.
Toen werd ik heel erg nerveus.
Ja, want dan moet je stappen gaan nemen natuurlijk.
En toen dacht ik, ja, maar hoe ga ik dit ooit doen? En zo is het eigenlijk geboren. En Andrew was een keer bij me. En in zijn vertaling staat in Joël 3, staat niet een rechtszaak, maar de trial. En op het moment dat hij dat woord gebruikte, wist ik, dat is het woord zoals het moet gaan heten.
Dat is ook de naam van de conferentie, ja. Trial 2024.
Ja.
Ja. Hey, straks ga jij met ons dat gedeelte lezen uit Joël 3. Maar nog even over de conferentie. Voor wie is zo'n conferentie eigenlijk bedoeld?
In principe voor iedereen. En in eerste instantie heb ik het wat onder de radar gehouden. Ook in advies, omdat de gevoeligheid over Israël zo ernstig was. Dat men bang was voor allerlei onrusten en zo. Maar we willen, het is voor leiders.
Ja.
Het is eigenlijk, moet ik het zo zeggen. Als je leest in het woord van God, staat er dat God een rechtszaak gaat voeren met de volkeren die zijn land verdeeld hebben. Nou, het land is eigenlijk al door meer dan 140 landen volgens mij al verdeeld. Mm. Die al een keuze hebben gemaakt daarin. Dus het is een heel actueel Bijbelgedeelte.
Ja.
En iedereen die beseft, als mijn land gaat kiezen voor een Oost-Jeruzalem, de hoofdstad van een Palestijnse staat, een verdeling en verder, dan zal mijn land door God geoordeeld worden. Dat is niet iets wat ik zeg, maar dat zegt de Bijbel.
Ja.
En er staat zelfs in Jesaja, staat er 60, vers 12, van, ik zal vernietigen de landen die niet mijn volk willen dienen.
Nee.
Er zijn een heel aantal waarschuwingen. En het werd mij steeds gaandeweg onduidelijker dat wij eigenlijk als volkeren, want wij zijn als volkeren verantwoordelijk. En al kunnen wij niet, zijn wij niet verantwoordelijk voor de regering, maar wij kunnen wel gaan staan voor het volk, voor het land.
Maar dan organiseer je zo'n conferentie, maar denk je dat die conferentie dan iets zal veranderen in dat opzicht? Dat het iets zal tegenhouden?
Nou, die vraag is mij heel vaak gesteld, dus dat is een hele goede vraag. En ik geef altijd het volgende antwoord. Toen ik in 2019 de visie had om in de Ridderzaal iets te doen, wat heel historisch werd, had ik geen verwachting. Ik heb in gehoorzaamheid iets gedaan. En dat ik later werd uitgenodigd dat premier Rutte zijn excuses heeft aangeboden. De toespraak later in 2020 van de koning en toen ook van de kerk.
Ja.
Kwam allemaal daaruit.
Ja, de Ridderzaal, wat organiseerde je daar?
In 2019 hebben wij een bijeenkomst georganiseerd met het Jerusalem Prayer Breakfast. Maar dat ging ook over het antisemitisme met de politiek. Daar was de opperrabijn bij, daar was Christen voor Israël bij. Er waren een heel aantal leiders. En daarin hebben wij een aantal gebeden gehad. En dat hebben we gewoon gedaan
in
gehoorzaamheid.
In Den Haag,
En in de Ridderzaal is toen uitgesproken, want dat was ook de plaats waar Seyss-Inquart eigenlijk de jodenvervolging in Nederland inzette. In de Tweede Wereldoorlog. En daar werd uitgesproken dat we daarin schuld hadden en dat we ons moesten bekeren.
Ja.
En daar is dus heel veel uitgekomen. Maar nu doe ik ook weer iets in gehoorzaamheid.
En dus ik weet nog niet wat eruit gaat
komen. Ik weet niet
wat,
weet je, dat kan ik toch niet. Dat kan alleen de Heere God. Maar het andere is, dus wij als volkeren. Maar een tekst die al jaren echt tot mij spreekt, is uit Psalm 2. En ik weet dat die heel vaak hier naar voren is gekomen. Maar in vers 10 staat, wees wijs, o koningen, en laat je onderwijzen, o rechters van de aarde. De rechters van de aarde, de toprechters van de aarde, zitten in het internationaal gerechtshof.
Ja.
In Den Haag.
Ja.
En als wij niet als gelovigen hen confronteren met het woord van God, wie doet het dan?
Ja.
Heeft dat zin? Heeft het wel zin? Heeft het geen zin? Gaan ze het in ontvangst nemen?
Je weet het niet.
Ik weet het niet, maar ik weet wel, ik heb nog nooit in mijn leven meegemaakt dat in de vierhoeken van de aarde, wordt er gebeden voor dit event.
Ja. Nou, en ja. Ik denk dat dat het ook is, hè, want we zijn geroepen om te bidden voor Israël. En dat, je kan nooit zeggen van ja, maar ik ben die rechter van de aarde niet. Hè, nee. Die rechters ja. van de aarde, ja, dat zit in Den Haag. Nee, dat is van onze volken.
Dus los van de uitkomst?
Los van de uitkomst ja. denk ik dat het heel belangrijk ja. is om daar te zijn. En samen ja, dat bij de Heer te brengen. Hmm. En het heet de trial. Het is de rechtszaak van de Heer uiteindelijk. Het is niet onze rechtszaak.
Het is een profetisch beeld van uiteindelijk precies. wat God zelf gaat doen.
Ja, ja.
En dat geeft een bewustwording bij de gelovigen en bij de kerk, hoop ik ook. We moeten het woord van God serieus nemen. Het ja. is niet onze mening, het gaat om wat God heeft besloten. Niet om wat wij hebben ja. besloten.
Ja. Nu, het is een vrij ambitieus project. Hè? Je bent er al een hele poos mee bezig. Het gaat plaatsvinden in het World Forum in Den Haag. Ook een hele grote locaties. Waar hoop je op?
Ik hoop dat de juiste mensen komen. Kijk, er kunnen 2200 mensen in. Of dat gaat gebeuren. Er zijn een aantal mensen in mijn gebedsgroep die daar geloof voor hebben. Ja. En dat, ik hou daar maar daaraan vast. Zelf heb ik daar wat vragen over. Maar ik hoop dat we daar komen. Iedereen, en dat is het bijzondere. Het is nog nooit ergens gebeurd. Maar iedereen gaat in een heel bijzonder boek gaat zijn handtekening zetten. Dus je doet daadwerkelijk mee. Mm. En we zijn nog aan het kijken of we later iets kunnen doen via online, dat mensen dat kunnen registreren. We krijgen wereldwijd ja. dat verzoek. Ja. En dan gaan we ervoor bidden. En het is zo mooi, het is een boek van 40 bij 40 centimeter, met een leren kaft. En toen een decreet, een decree, wordt in het Engels, in de Engelse Bijbels veel meer gebruikt. Maar daar gaan we ook verzegelen. Als je gaat kijken naar Esther 8, vers 8, waarin Mordechai van de koning de opdracht krijgt om een wet te doen uitgaan over het volk Israël.
Dan werd hij ook Joodse verzegeld. Volk.
Ja. Toen werd het verzegeld door de koning. En mijn vrouw begon erover, zei, je moet dat ook doen. Dus ja. we hebben een leren koffer met een heel mooi zegel. Mm-hmm. En dat zegel wordt dan gedaan. Ja. Dan hoop ik dat er 70 shofarblazers zullen zijn. Dat staat voor de volkeren. En dan gaan we een bus met leiders. Die gaat dan naar het vreespaleis. Dat wordt live uitgezonden in de zaal. En daar gaan we kijken hoe we het gaan overhandigen.
Ja.
Dat wordt heel spannend en dat is een gebedszaak.
Ja.
Er zijn een aantal mensen die zeggen het is onmogelijk. Maar ik heb inmiddels een paar projecten gedaan.
Maar je weet, begin je te weet lachen. Niet wat eruit komt. Ja.
Als het van de Heer is, dan gebeuren er onmogelijke dingen soms. Ja. Dus,
ook eigenlijk in aansluiting op dit onderwerp, hè, Frank. Kun je de Bijbel zo één op één naast de krant lezen?
Ja, ik heb de Israël Actueel hier en ik heb er een artikel over geschreven. Dat mijn vader zei altijd, ja, we moeten de Bijbel naast de krant lezen. Mm. Ik zeg in het artikel, eigenlijk moeten we de krant naast de Bijbel lezen. Want als je de Bijbel is nu zo actueel.
Ja.
Er is bijna geen dag gaat er voorbij dat ik in de krant lees en dat ik denk van ja. Of dat ik in de Bijbel lees en dat ik denk van ja, maar dit past in de tijd waarin we leven. Mm. We zitten echt in de tijd dat God ja, zijn belofte is aan het vervullen, maar ook zijn oordeel dichtbij brengt. Ja.
Maar hoe kun je tegelijkertijd de krant en de Bijbel naast elkaar lezen zonder dat je alles meteen gaat vergeestelijken?
Ja. Dat is een goede vraag. Dat is natuurlijk een gevaar. Hè? Mm. Je leest het misschien alleen, maar zorg dat je dat deelt met de christelijke broeders om je heen.
Ja.
Het is nooit een zaak van ons alleen. We zijn als een lichaam van Christus zijn we geroepen. Ja. We horen bij elkaar, dus je moet het nooit alleen doen. En je moet niet denken dat jij de waarheid in pacht hebt. Het is altijd biddend lezen en zoals Jack ook spreekt van ik lees dit en ik vraag dat aan de Heer.
Ja.
En de Heer wijst zijn weg. We bidden dat hij zijn Heilige Geest nooit van ons zal nemen. En ja, dat zal hij ook niet doen.
En soms heb je wijsheid nodig, want er zijn natuurlijk heel wat oorlogen gebeurd. En dan zegt die, is dit nou die oorlog uit de Bijbel? Is dit nou die oorlog? Dat is soms wel eens lastig.
Ja, dat is natuurlijk lastig. En kijk, op het moment dat je bijvoorbeeld wat er nu gaande is in Israël, de oorlogen, de alle ellende die er is, de honger in Gaza, het lijden. Als je dat ook, zeg maar, in het licht van de Bijbel gaat lezen, hoe kan je dan de balans vinden tussen enerzijds met geestelijke ogen kijken naar wat er aan de hand is in Israël en aan de andere kant ook gewoon je rechtvaardigheidsgevoel en je medemenselijkheid, zeg maar. Hoe kun je die balans goed vinden?
Nou ja, ik vind dat je heel nuchter moet blijven in bepaalde zaken. Maar dat je wel het woord van God moet laten spreken, ook in bepaalde situaties. Kijk, wij worden vaak van ons wordt er een mening gevraagd. En dat vind ik heel lastig. Want dan word je eigenlijk geforceerd tot een mening. Veel belangrijker is, en dat heb ik wel eens in mijn spreekbeurten zeg ik, is God geïnteresseerd in onze mening? Dat is hij helemaal niet. Hij is geïnteresseerd, ja. Het gaat om wat in Gods woord staat. En er gebeuren dingen in de wereld die wij helemaal niet leuk vinden.
Nee.
Er gebeuren dingen in de wereld, in Gaza, rond Israël, die vinden wij helemaal niet leuk. Maar God laat het wel gebeuren. En we zullen op een dag weten waarom het gebeurt. Maar wij staan nu aan de vooravond misschien van een hele grote oorlog met Hezbollah. Nou, niemand van ons weet wat de gevolgen zullen zijn.
Niemand zit erop te wachten. Ja.
Nee, en het is ook niet zo dat ik dan zo in de Bijbel kan lezen waar staat dit. Want zo lezen we de Bijbel niet. Nee, we lezen de Bijbel biddend en God geeft zijn woord. Maar hoe kan die het je duidelijk maken? Is doordat je heel veel in zijn woord leest en heel veel met hem op hem betrokken bent.
Ja.
Het is niet zo, nu gebeurt er iets, ik pak die Bijbel wel eens. Ja. Nee, het moet een deel van je leven zijn.
Ja, helemaal duidelijk. Hey, Frank, jij noemde net al de krant, hè? Ja. Israël Actueel. We hebben hem in een eerdere uitzending vorige week hebben we hem ook al kort even laten zien. Toen was hij gedrukt. Hij komt deze week bij de mensen thuis. Maar jij wilde heel graag nog iets vertellen over een speciale bijlage bij deze krant. Ja. En die bijlage die gaat over antisemitisme.
Ja, met een foto ook erbij. Maar de hele bijlage over antisemitisme. Heel mooi ook dat dat voor je vakantie is. Echt iets om de krant mee te nemen de vakantie in.
Ja, waarom dit onderwerp nu juist?
Omdat dat 7 oktober heeft in Israël iets losgemaakt. 7 oktober heeft in de wereld iets losgemaakt. Maar het heeft in Nederland losgemaakt dat er een enorme hoos van openlijk antisemitisme is gekomen. Ja. Waar je dingen voor 7 oktober eigenlijk niet kon zeggen. Spreken mensen het nu ronduit en zie je dus ook dat in de Joodse gemeenschap dat enorm veel heeft losgemaakt.
Ja, ja. Ja. Nou ja, in de krant staan ook een aantal praktische tips over wat je nou zelf kunt doen om de Joodse gemeenschap in ons land te ondersteunen. En we krijgen ook vaak die vraag hè, van kijkers of van mensen uit de achterban, wat kunnen we nou doen om te helpen?
Ja. Ja, de situatie is natuurlijk, hè, kijk, voor de Tweede Wereldoorlog kende iedereen Joden in zijn omgeving. Want in heel Nederland waren er Joodse gemeenschappen.
Veel, ja.
En dat is sinds verdwenen. Mm. Dus je hebt, maar er wonen Joden in je omgeving, daar kan je van op aan, want ze wonen in heel Nederland. Maar ze tonen zich niet altijd zo. Er staan in de krant hele concrete ideeën. Ik wil er nog eentje aan toevoegen die niet in de krant staat. Maar dat is, hoor ik van vrienden van mij die bij de Joodse gemeente in Zwolle horen.
Ja.
Elke vrijdagmiddag, ze weten niet door wie, maar worden er verse rozen bij het hek gezet van de synagoge.
Ja.
En er is geen briefje bij, maar elke week weer. En je wilt... Ik hoor van die vrienden terug dat het hoe diep het is en raakt. Want je moet je voorstellen, je voelt je alleen staan. Hè, studenten die niet meer naar de universiteit durven te gaan.
Joodse studenten dan, ja.
Joodse studenten, mensen die naar de synagoge lopen en daarin uitgescholden worden. Mm. Gewoon sowieso als je herkenbaar Joods bent of herkenbaar, zelfs als je een Davidsterretje om hebt, dat je erop wordt aangesproken. Dus je voelt je altijd apart gezet. En dat is meestal negatief. Mm-hmm. Dus ik wil de mensen echt oproepen om
om zelf ook te gaan nadenken.
Ja, te gaan nadenken. Wat kan je doen? Nou, dat is vaak niet direct. Misschien niet direct iets. Maar misschien heb je een synagoge in de buurt. En kan je daar naartoe gaan? Je kan hem bezoeken. Mm-hmm. Alleen het bezoeken al kan de mensen bezoeken. Bemoedigen. Maar ook als je Joden tegenkomt. Spreek maar uit dat je achter Israël staat. En dat je het voor het Joodse volk opneemt.
Ja.
Als mensen voelen zich alleen staan. Wat heb je nodig als je alleen staat? Dat is dat er mensen laten horen. Jij staat niet alleen. Dus ook met je gemeente. Ik weet van gemeentes die kaart hebben gestuurd naar de plaatselijke synagogen of daar zelfs op bezoek zijn gegaan.
Mm-hmm.
Ik wil echt de gemeente, ga met je gemeente nadenken, wat kan je doen? En dat allemaal ingebed in dat we allemaal dagelijks blijven bidden voor de bescherming van de Joodse gemeenschap. Want mijn ervaring is, als je ergens voor gaat bidden, dan gaat God je ook de weg wijzen hoe je er iets aan kan doen. Dus weet je niet wat je moet gaan doen? Ga ervoor bidden en de God zal de weg wijzen.
Mooie opdracht voor de komende tijd, inderdaad. Ja. Ja. Hey Jack, we hebben het al eerder gezegd. Jij gaat een gedeelte lezen uit Joël 3. Sommige vertalingen is dat Joël 4. Dat kan wel eens voor verwarring zorgen. Kun je nog even zeggen welke versie je met ons
hebt? 1 en 2.
1 en 2.
Ja. Zal ik het lezen?
Graag.
En het, wat zo bijzonder is, we hadden het net over de Bijbel en de krant naast elkaar. Maar als er een tekst is die nu echt daar wel voor werkt, is de staat er. Want zie in die dagen en in die tijd, als ik een omkeer zal brengen in de gevangenschap van Juda en Jeruzalem. Nou, ik denk dat we ooit nu meemaken dat het nooit eerder in de geschiedenis is dat van de vier hoeken der aarde de Joden terugkomen. Dat de gevangenschap van Juda en Jeruzalem over is. Dus in dat kader is het nu echt heel actueel met de krant ernaast. Dan staat er, dan zal ik alle heidenvolken bijeenbrengen en hen doen dalen naar het dal van Jozefat. Nou, Jozefat, zoals het er staat, dat betekent het dal van oordeel. Nou, heel veel mensen denken dat dat eigenlijk fysiek is, maar dat kan nooit. Als je een dal van Jozefat in Jeruzalem doet, nou, dan kunnen echt al de volkeren niet komen. Waar is nu een plek waar alle volkeren bij elkaar komen? Dat is de Verenigde Naties. En die Verenigde Naties, daar komt iedereen bij elkaar. En daar gaat die beslissing ook komen. En dan zegt de Heere God, daar zal ik met hen een rechtszaak voeren vanwege mijn volk en mijn eigendom Israël. Dat zij onder de heidenvolken verstrooid hebben. Nou, dat zien we. Het is verstrooid. En nu komen ze terug. Ja. En dan staat er, mijn land hebben zij verdeeld. En er zijn nu al 140 landen die dat nu doen. Dus we hebben al in het verleden gezien dat Jeruzalem verdeeld werd of een andere eigenaar had, als het ware. Maar niet gezamenlijk met die tekst dat het volk terugkwam.
Ja.
Dus dit is nog nooit eerder gebeurd in de geschiedenis.
En nu gebeurt het wel, ja.
En ook een ander dingetje is, als je natuurlijk leest in Psalm 2, hè, van over de koningen en van de rechters. Wat we ook vaak vergeten is, wie zijn eigenlijk de echte machthebbers in deze wereld? Zijn dat de koningen of is dat de rechter? Want we zien nu in Amerika, daar wordt alles gedaan via de rechters. Mag bijvoorbeeld Donald Trump wel of niet meedoen. We zien de wetten die door de overheden, door de machthebbers worden besloten. Alles wordt uiteindelijk bepaald in de rechtbank.
Ja.
De rechters hebben het laatste woord.
Ja.
En daardoor is die groep eigenlijk zo onderbelicht. En is dat wat we gaan doen zo heel erg belangrijk in Den Haag. En als je dat beseft, dan ben je van harte welkom.
Mooi. Zou je met ons willen bidden, Jack?
Vader, ik wil u zo danken dat u ons de ogen heeft geopend. Dat we in een tijd leven waarin we zien dat de dingen die gebeuren. Heer, inderdaad, dat de Bijbel en de krant naast elkaar gelegd kunnen worden. Zeker op dit werk en dit wat er gebeurt. Maar we bidden, Heer, wilt u met uw geest ons aanraken? Wilt u ons duidelijk maken wat wij mogen doen? Heer, want ook als ons land of welk land dan ook, Heer, besluit om het land Israël en Jeruzalem te gaan verdelen, Heer, betekent dat u een rechtszaak gaat voeren met die volkeren. Heer, en we weten niet wat dat oordeel zal zijn en hoe ernstig, maar dat het gaat gebeuren. En we willen zo bidden, Heere God. Ook om genade, ook voor Nederland, ook als daar is uitgesproken, ook door de nieuwe politieke partijen, dat ze zijn voor een Palestijnse staat, voor het delen van het land Israël. Heere God, wat ingaat tegen uw woord, dan willen we zo bidden, Heer. Wilt u ons wakker maken? Wilt u ons doen opstaan? En wilt u ons gebruiken, Heer, in gebed, maar ook in daden? Dat vraag ik zo, in de naam van uw Zoon, Jezus Christus. Amen.
Amen.
Jack en Frank, dank voor jullie komst naar de studio. En u thuis ook bedankt voor het kijken naar deze uitzending. Als u nou meer wilt weten over deze conferentie, The Trial, dan kunt u terecht op de website thetrial2024.org. Daar vindt u dus meer informatie wanneer het is. Het is van 2 tot 4 juli. U kunt zich nog aanmelden en we hopen natuurlijk dat u dat massaal gaat doen. En op de website kunt u alle informatie vinden over waar het precies is, hoe laat het begint en wat de kosten zijn. De kosten zijn niet hoog, dus dat hoeft geen belemmering te zijn voor u om er ook bij te zijn volgende week in Den Haag. Dus thetrial2024.org. En Frank noemde zojuist ook nog onze krant Israël Actueel. Als u die nog niet thuis ontvangt, dan kunt u daar gratis een abonnement op nemen. Als u daar nou meer over wil weten, gaat u naar cvi.nl/krant en daar kunt u zich abonneren op Israël Actueel. Nogmaals, dank voor het kijken en graag tot de volgende keer.